gekozen was van 1978 tot 2005, die de Wereld Jongerendagen heeft ingesteld, van dit evangelie hield. Ik ben zelf 10 keer bij de Wereld Jongerendagen geweest en bijna altijd was dit een van de teksten, de rijke jongeling. De uitdaging die de paus daarin zag om te gaan kijken, wat heb ik te bieden, wat zijn mijn rijkdommen, maar niet voor mezelf die rijkdommen te houden, te kijken wat kan ik daarmee doen voor de wereld. En dan wellicht wat op te offeren. Dus de grote vraag van vandaag is eigenlijk, wat kan ik nou missen? Wat kan ik missen van mijn gaven, zodat ze niet alleen voor mijzelf zijn, maar ook voor mensen in de hele wereld. Ik ben heel blij dat de grote spreker van deze week, een van de grote sprekers, de heer Overwegem zelf, die daar in Twente als een Engels gekleed zit, hierbij is. Want ja, Jezus zegt vandaag tegen die rijke jongeling, oh, dat is mooi jong, je hebt al 10 geboden onderhouden, schitterend geleefd, je hebt je altijd aan de regeltjes gehouden, kanoniek volledig verantwoord. Kerkelijk recht heeft hij helemaal volbracht, ook wereldlijk recht, deze man is overigens dokter straks Utrius. Nou, dan kun je dus allemaal helemaal volledig aan band worden. Altijd keurig voor het rode stoplicht gestopt, nooit te hard gereden. Maar dat is blijkbaar niet genoeg voor Jezus. Jezus vraagt iets meer. Jezus vraagt niet alleen het minimum, hij vraagt maximum. Hij vraagt niet een soort, ja, een soort gewoonte als het ware. Want de Joden die wisten natuurlijk, ik moet de wet volbrengen. Maar hij vraagt een soort overvloed. Nou, dat is heel interessant. Wat gebeurt er? Die jongen die loopt weg. En die vindt die vraag van Jezus maar helemaal niks. Die is teleurgesteld over de vraag. Hij zegt, kijk eens, hoe word ik gelukkig? Nou, hij stelt dus wel een goede vraag. Dat is prima. Die stellen jullie ook allemaal als jongeren en oudere jongeren. Ja. We zijn allemaal die jongeren natuurlijk. Iedere mens mag zich laten aanspreken door deze uitdrukking jongeren. We zijn allemaal oudere jongeren. En Jezus vraagt van ieder van ons. Ga, verkoop wat je bezit, geef het aan de armen en kom dan terug om mij te volgen. Nou zijn er mensen die dat echt gedaan hebben. U kent Franciscus, een van de 3 teksten die hij las toen hij vroeg in San Damiano, wat moet ik nou doen, lieve heer? Was deze tekst, ga, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen en kom dan mee terug om mij te volgen. Hij was een radicaal in het echt volgen van Jezus. En hier hebben we een zuster. Hoe heet die zuster ook in de congregatie? Dochters van onze lieve dochters, van onze lieve vrouw van het Heilige Hart. Ja. Die heeft de belofte van armoede afgelegd. Die heeft dus helemaal geen cent meer. Toch? Ja. Ze zit nog wel in het bestuur, dus ze kan een beetje delen van het geld wat ze even samen hebben. Maar op zich, religieuzen, die proberen dat. Als iemand van u zich wellicht geroepen weet tot religieus leven, gaat er lekker op in, jong. Je wordt er ongelooflijk blij van. Het moet wel je persoonlijke roeping zijn. Maar als je die roeping krijgt, zeg niet nee, zeg gewoon yes. Daar mag ik helemaal voor gaan. Lekker radicaal, heerlijk. Maar ook andere mensen, die zijn natuurlijk geneigd, en in de wereld zien we dat, de kloof tussen arm en rijk steeds groter toenemen. Met 800 miljoen mensen die, hebben we vanwege gehoord, eigenlijk voor honger hebben. Dat is een grote schande. En ik hoorde net van de heer Hogeveen dat er per jaar, hadden we nog niet gehoord, er een miljard door de FAO heen gaat. Een miljard. Voor 800 miljoen mensen die honger hebben. Dus 1 euro per persoon. Er zijn natuurlijk ook andere instanties. Maar het is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Wat kunnen wij doen voor de jongeren? Voor de armen? Nou, vanmiddag gaat u misschien mee naar Santa Egidio. Die proberen echt daar zijn voor de armen. In Amsterdam heb je ook in Santa Egidio. In Maastricht beginnen ze ook met oprichten. Er zijn allerlei organisaties die zich daarmee bezighouden. Misschien de voedselbank. Misschien zou het helpen als we een klein beetje nu al in de stemming komen. Als we terug zijn, iets voor die armen te doen. Want Jezus zegt dat niet voor niks. Geef het aan de armen. De armen hebben een voorkeurspositie, blijkbaar bij Jezus. Maar het probleem is dat de jongeren dat dus niet kan. Hij is zo gehecht aan zijn rijkdom dat hij denkt, ja, maar dat wil ik niet. Moet ik eerst aan mezelf denken? Nou, misschien 3 voorbeeldjes. En dan hou ik hem hier op. Want ik moet ook nog weer andere dingen doen. Het eerste is, ik heb ooit eens een satanist ontmoet. Je stond daar met een groepje satanisten te protesteren. En ik vroeg hem, wat geloven jullie nou eigenlijk? Hij zei, nou, dat staat allemaal in onze Satansbijbel. Nou, had hij ook gemaakt. Lavey heeft hij ook eens geschreven. Hij is ook een priester van satanisme in New York. wat staat daar nou in? Ik had geen zin om dat hele boek te lezen. En hij zei, nou zijn twee dingen. Ten eerste, de duivel is je vriend. Je kunt je vragen als je een probleem hebt. Nou, dan weet je waar je terecht komt. In de hel uiteindelijk natuurlijk. Maar hij zei iets heel interessants. Het volgende. Het hoofdgebod van de Satansbijbel. We hebben net de 10 geboden van Jezus gehoord. Samengevat vaak in dat ene gebod. Bemin God boven alles en je naaste als jezelf. Maar het gebod van de Satansbijbel, zei hij. Het hoofdgebod van de Satansbijbel. Wat is dat? Ik dacht, nou, dat zal wel. Maak oorlog, doe verdriet, doe pijn, verdeel, heers, verneder. Niets van het land. Niets van het land. Wat een heel sympathiek gebod. Wie kent het? Gelukkig. Dat jullie het boek niet gelezen. Er staat, denk eens wat meer aan jezelf. Denk eens wat meer aan jezelf. Nou, ben ik niet tegen het aan jezelf denken als je overspannen raakt doordat je te veel doet wat anderen van je wensen. Maar ergens zit daar wel dat duveltje van dat egoïsme, wat toch een beetje te veel aan zichzelf denkt. En dat hebben we allemaal nog meegekregen in de erfzonde. Alleen eentje niet, of twee zelfs niet, Jezus niet en Maria niet. Volgens de katholieken, dat hebben we gisteren in het Vaticaans gezien, of het Vaticaans museum kunnen zien. Denk eens wat meer aan jezelf. Nou, als je die gedachte krijgt, zou ik zeggen, pas dan op. En als een therapeutje zegt, mevrouw, u moet eens wat meer aan uzelf gaan denken. Nou, ik zeg niet dat dat nooit goed zou zijn als je te weinig aan jezelf denkt. In de zin van, je laat over je lopen, dat hoeft ook niet. Maar wij zijn er ook toe geneigd om dat ik wel heel erg belangrijk te vinden. En daarmee gaan heel veel andere mensen ook gewoon letterlijk dood. Dus ik zou zeggen vandaag, denk eens wat meer aan een ander. Maar die jongen die wilde dat niet. Nou, waarom doet hij dat niet? En ik heb een tip voor hoe je dat dan wel zou kunnen. Dat is een heel interessante tip, denk ik. Dat is het scharniermoment in het evangelie, alleen heeft hij het niet gebruikt. Wat zou het scharniermoment zijn geweest waarop hij, als hij daarop ingegaan was, het wel had gedaan? Welke regel van wat Jezus zegt zou hem hebben kunnen treffen in zijn hart? Of welke daad van Jezus zou hem hebben kunnen treffen zodat hij het wel gedaan zou hebben? Misschien heb je het niet helemaal gehoord. Maar er staat één regel in het evangelie die precies dat aangeeft. Voordat Jezus hem vraagt om alles te verkopen en het aan de armen te geven, staat daar bij Marcus. Jezus keek hem liefdevol aan. Jezus keek hem liefdevol aan. Hij was trots op hem dat hij de geboden had onderhouden. En hij wist, nu ga ik iets vragen wat boven de geboden uitgaat. Boven de menselijke kracht uitgaat. Hier heb je goddelijke kracht voor nodig. Hier heb je genade voor nodig. En die genade kwam van die liefdevolle blik van Jezus. Als wij dus, op de een of andere manier, meer willen doen dan ons van nature gegeven is, dan moeten we misschien meer een beroep gaan doen op Gods genade, op zijn liefde. En hoe doe je dat? Nou, er zijn meerdere manieren toe. Eén manier is, ga eens gewoon zitten, elke dag, een minuutje, twee minuutjes, drie minuutjes, half uur, hoe lang je wil. En laat u dan eens beminnen door Jezus. Ga zitten en je moet je wel eerst in Jezus geloven natuurlijk. Maar goed, je mag ook Jezus vragen dat hij je leert geloven. Dat kan ik dan als eerste doen. Maar je mag dus gewoon gaan zitten in de hoogtezon. U gaat wel eens naar de zon toe. Waarschijnlijk vliegvakanties naar de Caribische of naar de Stille Zuidzee. Ik weet niet waar je naartoe gaat. Maar in ieder geval, dan gaat u eens liggen aan het strand of onder de hoogtezon in uw eigen gemeente. Die zijn nu ook weer open. En dan laat u zich eens instralen door de liefde van Jezus. Laat u zich zo beminnen. Want wat gebeurt er dan? Een van de dingen die gebeuren bij de zon, die straalt dat de spieren zich ontspannen. En dat is wat nodig is, want we hebben allemaal dat gevoel van ik moet het hebben, ik moet het vasthouden, ik mag het niet loslaten, zoals die rijke jongeling. En als ik het loslaat, wat gebeurt er dan meteen? Wordt onzekerheid, er is niet meer zekerheid, tot aan 170 miljard op de bankrekening toe. Maar dan heb ik nog niet genoeg. Van Amazon, ik zal geen naam noemen. Maar dat is niet alleen hij, dat zijn ook wij allemaal in de westerse wereld en hij van alles. Wanneer kunnen we dat loslaten? Als we ons ontspannen laten door die warmte van die liefde van Jezus. U weet hoe ze het aanvangen in Afrika? Dat is het derde voorbeeld. In Afrika vangen ze een aap door een gat te maken in de muur, een rotsen. En de opening van het gat wat ze daarin maken is zo groot dat er een negerhond van die aap erin kan. En dan leggen ze in dat holletje, achter die opening, een harde vrucht. En die aap ziet dat. Filmpjes staan op internet, How to Catch a Monkey, kun je gewoon kijken. Zie je het echt goed gebeuren. En dan doet die aap die hand in dat holletje, die pakt die vrucht en wil dat vruchtje eruit halen, maar dat lukt niet meer. Want die hand is gevuld. En de opening is niet groot genoeg. Nou, dan zit je te trekken en te trekken en dan komt de jager eraan. En ja, de aap die kan natuurlijk gewoon losgaan als hij die vrucht loslaat. Ja, doet hij niet. Die begint nog altijd te schreeuwen en te krijzen. Alsof de jager de schuld is van het feit dat hij daar gevangen zit. Is het helemaal niet zo. Hij zit zelf vast aan die vrucht. En hij zit te trekken en te trekken. En hij bent dus arm gekomen. Dat lukt niet. Dan komt de jager, die drukt op een of andere zenuw. Nou, en die hand gaat vanzelf los. En nu zit hij in de achters, kleed erop of in Gaia-park in Kerkra. Dan denk ik wel een stomme aap. Had nou gewoon losgelaten, dan was je nu nog in de bomen lekker vrij geweest. Goed mensen, we zijn er niet allemaal zo. Waar zitten wij nog aan vast? Waar zit u nog aan vast, concreet? Wat u niet durft los te laten, of het geld is, gewoontes, relaties, waarvan je denkt, ja, die maken mij eigenlijk niet gelukkig, maar toch zit ik wel vast. Wat een verslaving heb ik nog. Nou, hoe komt die aap nou los? De pijnlijke manier is dus via de jager, die druk op een zenuw. Soms moet je dingen loslaten, omdat het nou eenmaal met je gebeurt. Je wordt ziek, een ongeluk, mensen verlaten je. Dus de pijnlijke dingen moet je wel loslaten. Maar er is ook een vriendelijke manier voor jezelf. En dat is die hoogdezon manier. Als je nou gewoon gaat zitten en denken, God, u houdt van mij. En u houdt echt van mij. U verlaat mij nooit. U wilt mij overstromen met uw liefde. Laat het maar gebeuren. Als we merken dat we een heleboel dingen in je leven gaan relativeren. En dat er uiteindelijk genoeg ruimte is om los te laten. En je helemaal op God te vertrouwen. En dan zul je wonderlijke dingen zien zoals al die heiligen hier in Rome hebben meegemaakt. Die allemaal veel meer dan ons blijkbaar vertrouwd hebben op de voorzienigheid van God. Want als die gaat leiden, dan zul je wondertjes meemaken in je leven. Nou, dat is u van harte toe. Dat u het allemaal lekker loslaat. Wat u, waar u nog veel te veel aan vast zit. Dat u daardoor zo vrijgevig wordt, dat straks het mandje hier bij de uitgang vol ligt. Zijn we in de kerk gekomen?